NPO Radio 1. WNL.
Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Siep Winia.
Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers, het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond zijn we hier op deze zender met discussie over en analyse van de kwesties van deze tijd. Gaat het vanavond ook hierover?
We believe that in this period of the world struggling with a pandemic, we should also be thinking about how to increase our resilience.
Aan ambities geen gebrek. Het moet allemaal anders en dat mag wat kosten ook. Vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans die kwam deze week met nieuwe Europese landbouwplannen. De van boer tot bord strategie. Dat is het hart van de Europese Green Deal en die is goed voor onze weerstand, hoorden we hem net zeggen. Maar is die ook goed voor de boer? Daar gaan we het over hebben, onder andere over deze kwestie. Met de gasten aan tafel, opiniemaker, hoort u al, journalist en schrijver Siep Winia, mooi dat u er bent. Oprichter van de Boer-Burgerbeweging, Caroline van der Plas, mooi dat u er bent.
Dank je.
En Hans Biesheuvel, u bent ook oprichter, maar dan van ONL voor ondernemers.
Ja.
Fijn, mooi gezelschap. Direct even met u beginnen, Caroline van der Plas. Want dat zei ik net, die boer-burgerbeweging, daar gelooft u in. U bent drukdoende, denk ik, om zo dadelijk met die Tweede Kamerverkiezingen, als die in maart worden gehouden, mitsen en maren natuurlijk, om dan hoge ogen te gooien.
Ja.
Met wat als belangrijkste strijdpunt?
Het belangrijkste strijdpunt is het behoud van het platteland, van ons cultuurlandschap. Wat aan de basis, liggen daar natuurlijk de boeren, tuinders, vissers en jagers. Die zorgen al eeuwen voor dat unieke landschap wat wereldwijd bekend is. Maar waar wij ons wel heel grote zorgen over maken met het huidige beleid in Den Haag. Dat het toch uiteindelijk zo ver zou kunnen gaan komen dat we gewoon en te weinig boeren hebben om het voedsel te maken. Maar als er geen boeren meer zijn om voedsel te maken, dan stort heel veel in elkaar op het platteland. Denk aan de werkgelegenheid, denk aan de economie, denk aan toerisme, denk aan recreatie, denk aan sociale binding, het onderhoud van het landschap, het natuurbeheer. Dat hangt er allemaal aan vast.
Waarom was daar ook alweer een speciale partij voor nodig, een nieuwe partij?
Nou, Nederland heeft nog geen plattelandspartij. We hebben in Nederland heel veel lokale partijen. Je ziet ook bij provinciale en gemeentelijke verkiezingen dat dat grote partijen zijn waar mensen zich mee verbonden voelen. Omdat zij ze vertolken de stem eigenlijk van degene die daar wonen. En in Den Haag heb je dat niet. Dus wij profileren ons ook echt als plattelandspartij. Ja. En wij noemen ons ook de lokale partij in de landelijke politiek. Dus wij mikken ook op een hele grote groep inwoners van het platteland. Dus niet alleen boeren natuurlijk.
Nee, Siep Winia. Er is zoveel nieuwe loten aan de stam dat het bijna opmerkelijk is te zeggen dat er iets nog niet is. Had u zo'n plattelandsbeweging, of plattelandspartij, mist u die ook nu, op dit moment, in Den Haag?
Niet per se in Den Haag. ik miste die partij niet, maar ik kijk natuurlijk wel eens rond van waar zou nu ruimte zijn voor een politieke partij. Ik sluit ook helemaal niet uit dat er wel ruimte zou zijn voor een jongere partij. Ik weet niet, hoewel sommige partijen proberen dat te zijn. Maar
Partij voor de Toekomst zou je kunnen opvatten.
Laten we zeggen, politiek marketing technisch zou dat best ruimte kunnen zijn. Ja. Ik moet wel zeggen dat het verstandig is dat als je dat je geen boerenpartij begint. En niet alleen omdat er vroeger een boerenpartij is geweest die uiteindelijk niet al te succesvol was na verloop van tijd. Maar
boer, koekoek, ik weet niet waar het over gaat, maar ik ben er tegen.
Nou, van die dingen. Had ik wel, ben soms terecht trouwens. Ja. Maar hij. Kijk, er zijn natuurlijk steeds minder boeren in Nederland. Dus ik ken de cijfers niet exact, maar laat ik zo zeggen, iedere 10 jaar dan ongeveer is er weer de helft minder boeren. Hè? Dus iets wat over de
Dat zou dan ook betekenen een slinkend electoraat. En daarom zegt u, we moeten het wel wat verbreiden.
Nou ja, dat is niet verbreden. Dat is al zodanig al een goede reden om breder te doen. Ja. Want met alle boeren in Nederland heb je hooguit 1 kamerzetel of zelfs dat niet.
Hoe kijkt u er tegenaan, Hans Biesheuvel?
Nou, ik heb een vraag, want ik begrijp dat heel goed. Kijk, wij zijn de stem van de ondernemers, hè? Maar wij willen geen politieke partij worden. Omdat ik denk, het zijn al zoveel partijen. Het versnippert zo in die Tweede Kamer. Hè? Ook dat zie je ook bij heel veel gemeentes. Dat je met 5, 6 partijen moet moet regeren. Ben je daar niet bang voor? Hè? Want Nederland raakt bijna onregeerbaar, heb ik het gevoel een beetje. Met zoveel partijen, verschillende belangen.
Ik vind het altijd wel grappig dat mensen over ons zeggen... ja, weer zo'n snipperpartijtje. Maar wie zegt dat wij de snipperpartij worden?
Dat zeg ik helemaal niet.
Op 17 maart 2021 zou het misschien maar zo kunnen... dat wij groter worden dan een andere partij.
Maar er komt weer een partij bij. En daar
zijn al zoveel partijen. Ik zie het nu in de Tweede Kamer. Er zitten nu geloof 17 of 18 partijen.
Ja.
Ik zie het in de gemeente Den Haag, waar ik dan toevallig zelf woon. Ja, 18 partijen op 45 raadzetels. Je ziet dat ze bijna niet meer kunnen regeren. Ja. Dat probleem... zie ik meer als niet...
Eerst even Caroline van der Plas en dan zie je niet.
Ik snap die overwerking, ik snap die argumenten ook. Aan de andere kant, ook de PvdA is ooit opgericht. Ook het CDA is ooit opgericht. Althans, fusie tussen andere partijen. VVD is ooit opgericht. En wij zien geen enkele reden waarom er niet ruimte zou zijn voor een nieuwe partij. Weet je, we leven nu ook in een andere tijd. Ook voor de corona. Wij merken heel erg in de regio, laat het zo maar eventjes noemen... Dat er heel veel mensen zijn. En dat zie je dus ook bij verkiezingen. Hè, wat ik net al noemde, gemeente en lokaal stemmen heel veel mensen lokaal. Oh. En er is een hele grote groep van die mensen... die bij landelijke verkiezingen niet stemt. Omdat ze zich niet verbonden voelen met één van die partijen. En daar ligt wel een heel groot potentieel. En uitdagingen, problematieken, levenswijzen... Die voelen mensen toch heel anders op het platteland dan in de grote stad.
Want er is ongeveer, denk ik, 20% dat tijdens de Tweede Kamerverkiezingen niet de moeite neemt... of niet de interesse voelt om een stem uit te gaan brengen. Ja. En vooral op die 20% gaat u sturen. Dus
ik denk dat er echt een serieuze groep mensen is... die wij gaan bereiken, en natuurlijk ook komend jaar met de campagne... die denkt van, een lokale partij... in de landelijke politiek. Dat is wat we ons aanspreken.
Daarmee zou u natuurlijk de democratie een gigantische dienst bewijzen... als nog meer mensen zich betrokken gaan voelen bij de politiek, Sibinia.
Ja, we hebben een tijdje geleden een staatscommissie Remkes gehad... en die constateerde dat 30% van de bevolking democratie. Zich niet vertegenwoordigd voelt. Dus dat sluit misschien aan op jullie verhaal. Dat is dus één. Het is niet zo dat per definitie alleen maar het platteland het geval is, geloof ik. Dat zal niet het geval zijn. Maar vast staat wel, als je kijkt naar de thema's van bijvoorbeeld dit kabinet. Hè, wat zijn de grote thema's? De populaire thema's. Ook hier in Hilversum vaak. Diversiteit en duurzaamheid. Nou, dat wordt zeker op het platteland allebei, denk ik, in grote trekken anders beleefd dan in urbane streken. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een partij als D66, die toch een hele grote invloed heeft op de kleur van het kabinet, veel meer dan je zou zien zou denken als je de peilingen ziet, dat die partij dat is bij uitstek een urbane partij, een grote stadspartij met van hoogopgeleiden. En dat opleidingsniveau is natuurlijk, zeker onder bepaalde bevolkingsgroepen in de steden, ook weer hoger dan het platteland. Allemaal dingen die bijdragen tot je gevoel van niet of wel vertegenwoordigd zijn.
Ja, die partij, ja natuurlijk, want het is een hele inventieve sector. Het gaat de hele wereld over, daar moeten we heel trots op zijn. Maar Sibinia, u zegt die stadspartijen zijn er. En Caroline van der Plas zegt, plattelandspartij is er eigenlijk nog onvoldoende. Het CDA denkt dat in ieder geval wel te zijn. Maar u ziet nog steeds ruimte voor de nieuwe partij. De boerburgerbeweging toch even. Hè? Ja. Want als we het dan hebben over de boerenbeweging... bestaat niet alleen uit politieke bewegingen. Het landbouwcollectief, dat is dan een verzamelclub... van 13 verschillende boerenorganisaties. Het zijn er nogal wat, hè? 13. Ja. Het zijn er nog meer, maar goed, 13 dan verzameld in het collectief. Die gaan dan weer praten zo af en toe met Corona Schouten. Hebben het over stikstof. Lijkt allemaal heel ver terug, maar het speelt natuurlijk nog steeds. En er is nu allemaal weer ruzie. Die kan weer niet met die. Die kan weer niet met die. De meest fanatieke vertegenwoordiger in die club is Farmers Defence Force. Nou, daar kennen we de voorzitter van. Een beetje lachwekkende figuur zo af en toe. En zeer ongepast ook, die vergelijking. Wat is namelijk lachwekkend? En ongepast die vergelijking die hij destijds maakte tussen Joden en boeren. Dat sloeg helemaal nergens op. Heeft hij ook heel veel kritiek op gekregen. Maar daar wordt nu ook gezegd, we kunnen niet meer met die man werken. Is dat hoe... Dat moet je toch ook met leden ogen aanzien.
Ook dit vind ik wel weer grappig, want niets menselijks is ons vreemd. Hè? Overal wordt geruzied. Maar als boeren ruzie hebben, dan praten we daar in de media wekenlang over.
Nou, hier is er nauwelijks over gepraat. Ik denk, ik ga iets nieuws aan sturen.
Turken en bejaarde partijen ook. Kan ik
Nee, maar om daar even op in te gaan. Kijk, je moet niet vergeten, Farmers Defence Force bestaat natuurlijk nog maar heel kort. Ja. 13 mei 2019, na de inval van dierenextremisten in de varkenshouderij in Boksel, is Farmers Defence Force ontstaan. Ja. Dat heeft een vlucht gekregen in september, oktober met de boerenprotesten. Dus het is een club die nog maar heel kort bestaat. Het zijn geen mensen die gepokt en gemazeld zijn.
Misschien ook op een andere manier nog maar heel kort bestaat. als dat zo doorgaat.
Nou ja, kijk, dat geldt voor alles. Hè. Als ergens draagvlak voor is, dan bestaat het. En als het draagvlak verdwijnt, dan bestaat het niet meer. Dat geldt voor alles. Dat geldt voor een Farmers Defence Force. Hoewel het... kijk, Farmers Defence Force bestaat uit heel veel boeren. Ook biologische boeren, ook natuurboeren, gangbare boeren. Gewoon uit boeren die zich ontzettend veel zorgen maken over de toekomst. Farmers Defence Force was eigenlijk de eerste die eigenlijk echt met gestrekt been erin ging. Hè? De belangenbehartiging. En niks kwaads over de belangenbehartiging. Want die doen het goed, maar die hebben een andere manier van praten.
Maar ze waren toch teleurgesteld over vergaderboeren. Daar komt het op neer. Toch?
Nou ja, daar
zeker ook
het
over LTO, het officiële orgaan.
Dat bedoel ik met vergaderboeren eigenlijk. Ja.
Nou ja, kijk, en de taal, zeg maar, die sprak de boeren aan. Vroeger had je Wien van der Brink, oud-Kamerlid voor de LPF... oud-voorzitter van de Varkensvakbond. Dat was ook een man, dat was ook een straatvechter. Dat was ook een man die zei gewoon precies waar het op stond. En dat spreekt boeren, want ze spreken...
Ja, maar die Mark van der Oever zegt dus dingen die natuurlijk nergens opslaan.
Nou,
dat weet
ja,
je dus
dingen
ook,
die Mark van der Oever zegt, die laat ik gewoon bij Mark van der Oever. Want dat is niet... Dat is wat hij, hij spreekt in bij de provincie Brabant. Ja. En nou ja, goed, dat moet hij dan...
Maar goed, al met al ontstaat de indruk van een ruziend collectief. Wat je niet eens meer een collectief kunt noemen.
Nou ja, dat weet ik niet, want het landbouwcollectief bestaat nog gewoon.
Okay.
Heel veel mensen hebben er een mening over. En doordat er heel veel over wordt gepraat, lijkt het net alsof het allemaal één grote ruzie is. Nou, ik ken heel veel belangenbehartigers, heel veel organisaties. Mm. En ik weet dat het gros van de organisaties gewoon allemaal op één lijn ligt. En dat ze zeker ervan doordrongen zijn dat je gewoon één front moet blijven vormen. Want dat is eigenlijk de grootste valkuil geweest van de Nederlandse landbouw in de afgelopen decennia. Is die versnippering en verdeeldheid. Mm. En als je versnipperd en verdeeld bent, dan ben je gewoon een speelbal. Ook van de politiek. Dus het is iedereen er alles aan gelegen om het collectief als zodanig te laten bestaan. Of in ieder geval in overleg te blijven. Als
en daaruit
collectief.
Spreekt ook uw eigen ambitie en uw eigen motief om toch een front te vormen. Straks ook in politieke zin in Den Haag. Niet alleen natuurlijk voor de boeren, maar voor meer mensen uit de plattelandstreken.
Nou ja, dat is eigenlijk het enige wat er nog niet is. Er is belangenbehartiging, voorlichting, is communicatie. Er is educatie, is onderwijs op het gebied van landbouw. Het enige wat er nog niet is in Den Haag, dat is eenzelfde politieke agenda kunnen bepalen. En dus niet alleen voor boeren, wil ik wel echt wel benadrukken, maar gewoon alles wat er op het platteland leeft.
Maar is het geen slecht nieuws, vraag me af, voor de Forum voor Democratie en de PVV, die wij op het Malieveld steeds prominent bij de trekkers zagen optreden?
Nou, Thierry Baudet is welkom om mij te bellen als hij wil praten. En Geert Wilders
gaat
ook.
Gaat u nu officiëren?
Als zij iets van ons willen weten, dan graag. Maar geldt ook natuurlijk niet alleen voor FVD of voor de PVV.
Als Biesheuvel,
wij staan overal voor over.
Nou, volgens mij gaat Thierry in Brabant jullie programma uitvoeren, toch? Nu? Min of meer? Tenminste, dat is mijn indruk wel, hoor.
Nou ja, Forum voor Democratie zit daar nu in de coalitie. Daar werd ook heel heftig over gedaan. Alsof er een soort van nieuwe nazi-partij in de provincie kwam.
Zonder de Farmers Defence Force had Thierry Baudet niet geregeerd hebben in Noord-Brabant, lijkt mij.
Ja, dat zou kunnen. In ieder geval doordat er gewoon duidelijke taal is gesproken.
Er was een breekijzer nodig.
En dat er duidelijke taal is gesproken, dat heeft wel een en ander in gang gezet. En ik heb altijd zoiets van, laat mensen gewoon eerst het werk doen. En laat zien of ze het kunnen. En als ook daar blijkt dat er geen draagvlak voor is of het mislukt. Nou ja, dan eindigt dat ook.
Dat lijkt me een heel gezond perspectief. Het nieuws van de week, Sibwinia. Ja, ik moest deze week wel even aan u denken. En dat was via de figuur Hubert Bruls. Dat is de voorzitter van de Veiligheidsberaad.
Hubert.
Dat is dan Hubert. Oh, wow, is een chique meneer. Hubert Bruls. En de Veiligheidsberaad is dan weer, voor de mensen die dat niet weten, het koepelorgaan van de 25 veiligheidsregio's in ons land. En die zei dat we, waar het uitvoeren van die coronamaatregelen betreft, ons gezonde verstand moesten gebruiken. En dan moet ik natuurlijk aan u denken als het gaat over gezond verstand. Zeker ook omdat u nog niet zo heel lang geleden met dat boek van u kwam, Tegen de Onzin. En dus eigenlijk voor het gezonde verstand.
Zou je kunnen zeggen.
Dus ja. Hubert Bruls, helemaal uw man?
Nou, of hij heeft het gejat natuurlijk. Dat kan ook. In ieder geval, je hoort het de laatste tijd wel vaker. Dat mensen zeggen van ja, het gezonde verstand moet zegevieren. Ja. Maar daarmee is het niet gegarandeerd dat de voorstellen of plannen mensen komen ook gezond verstand zijn natuurlijk.
Filosoof Anke Smit zei ooit eens, gezond verstand, dat is het meest democratisch verdeeld over de hele wereld. Want niemand klaagt dat hij er te weinig van heeft.
Niet over zichzelf, nee. Maar Hubert Bruls, die zei dat nu, dacht Ik zei dit niet in verband met het gedrag van de burgers
zeker,
van de
zeker.
Afgelopen dagen.
Daar had het anders mee van.
Met name van vorig weekend, dus ja. Als het mooi weer is. En de cijfers, de coronacijfers zien er weer het gunstiger uit. Dan gaan mensen de straat op. Ja. En Hubert Bruls is, dacht ik, de voorzitter van het comité van de burgemeesters en de Veiligheidsraad. Ja. Wij kenden dat natuurlijk helemaal niet. Ik moet je bekennen, ik kende het ook niet. En misschien stelt het ook niet heel veel voor. Maar dat is nu plotseling natuurlijk een heel...
Nou, in coronatijd stelt het behoorlijk veel voor. Want
zeker,
er komen nogal wat maatregelen.
Ik heb dat eens even nagekeken. Dat is in feite dus al die noodverordeningen die we hebben. Dus al die
komen uit die kokers.
Die komen uit die kokers. En hoe werkt dat dan? Dat komt dan eigenlijk bij minister Grapperhaus vandaan. Dus de minister van Veiligheid en Justitie, van Justitie en Veiligheid is het nu weer. De minister van Justitie die heeft toch een aardige machtsgreep gedaan op de achtergrond. En in menig opzicht, en dat ontgaat ons wel eens, omdat minister Grapperhaus zelf een beetje onzichtbaar is geworden nadat hij een enkele faux pas pleegde in een persconferentie 2 maanden geleden. Maar je zou kunnen zeggen dat alle maatregelen waar wij dagelijks in de openbare ruimte en verre omtrek mee te maken hebben, dat die uitgevaardigd worden via het ministerie van Justitie. Maar dan niet als een nationale maatregel, maar via een modelverordening die door min of meer opgelegd is, of helemaal is opgelegd, aan al die veiligheidsregio's. En die veiligheidsregio's die worden dan weer geleid door zo'n lokale, regionale superburgemeester.
Dat is interessant, want eigenlijk zou je zeggen, die 25 veiligheidsregio's, dan hebben we het over decentraal opereren. Maar u zegt, schetst hierbij, het is eigenlijk een centrale oefening, toch?
Ja, nou zijn we daar in Nederland op zich vrij goed in. Kijk, we hebben natuurlijk meegemaakt dat vroeger de provincies de baas waren in Nederland. En toen het Koninkrijk der Nederlanden ontstond, hebben we die provincies laten bestaan. Maar in feite als uitvoeringsoperatie van de centrale overheid. Ja, dat noemen we ook in Den Haag een commissaris van de koningin. Die zorgt dat enzovoort. Alleen het wonderbaarlijke is, die provincies hebben we al. Alleen de laatste tijd is het voortdurend sprake van nieuwe districten en regio's.
Ja, wordt het daardoor ook wat minder zuiver allemaal, Hans Biesheuvel, vindt u?
Nou ja, kijk, wat je nu beschrijft, Siep, is een soort toch nieuwe wetgevende macht, hè, die dat ontstaan is. Zo voelt dat een beetje. Overigens is het niet waar dat het allemaal centraal wordt uitgevoerd, hè? Want ik bedoel, zover de veiligheidsregio's hebben allemaal toch wel weer verschillende manieren van naar kijken naar de afspraak. Want je hoort, ik heb campinghouders aan de lijn. Op de ene plek mogen ze wel open, de andere mogen ze niet open.
Maar allemaal volgens de modelverordening die centraal is gedicteerd aan de
lokale,
dames en heren.
Die lokale burgemeesters die je noemt, hè, die 25, die hebben wel een eigen interpretatie. Weer. En die kan verschillen, want ik kan je vertellen, ik heb heel wat ondernemers aan lijn gehad.
En daarom moet er nu ook met stoom en kokend water een nieuwe wet worden gefabriceerd, goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer, om aan al die variëteiten eigenlijk een einde te maken.
Precies.
En meer duidelijkheid te scheppen.
Precies, maar er is nu heel veel onduidelijkheid. Er is ontzettend veel maatregelen zijn de afgelopen 2 maanden genomen. Waarvan je af moet vragen, is het allemaal wel zo duidelijk? Nou, ik zou zeggen van niet.
Nee, maar
de vraag, stof kan er even goed doorheen.
En de vraag is ook of je hier niet, of de keuze niet is om door de kat of de hond gebeten te worden. Want kijk, die maatregel, dat systeem waarbij we nu in feite een gezondheidsprobleem, een volksgezondheidsprobleem, in belangrijke mate laten uitvoeren via de veiligheidslijn van het ministerie van Justitie, is al kwestieus, zou ik willen zeggen.
Nou, het gaat toch om dat iedereen die maatregelen die we met elkaar dan hebben afgesproken, 1,5 meter bijvoorbeeld, dat is het meest in het oog springen, dat je die wel handhaaft. Nou ja, BOA's hebben daar heel veel moeite mee. Dat het,
zeker.
Omdat de jeugd niet wil luisteren.
Zeker.
Ik
wil graag dat andere dingetje nog even afmaken. Dus,
maar dan gaat het toch om handhaving? Dan heb je het toch
zeker,
over veiligheid?
We hebben geen nette regeling voor de noodtoestanden waar we de afgelopen maanden mee te maken hebben. En dus, wat heeft Grapperhaus gedaan? Kennelijk met instemming van premier Rutte. En samen met die superburgemeesters is toch een raar knap plak- en knipwerk. Waardoor een ogenschijnlijk een lokaal mechanisme wordt gebruikt om een landelijke regeling doorheen te jassen. Dat is één. Hij moet, je gaf dat al aan, er zou in feite een noodwetgeving moeten komen om het netjes te regelen.
Komt er ook.
Maar dat duurt een tijdje. En de vraag is zelfs of we daar vanuit democratisch en rechtsstatelijk opzicht zoveel mee opschieten.
Maar ondernemers hebben hier vreselijk veel last van. Hè?
Ja.
Want het leidt tot enorme willekeur. Een fitnesstrainer mag niet, een sportschool mag niet, maar ik mag wel gaan zwemmen met zwembad baantjes trekken. Hè?
Ja.
Bedoel, ik mag nu wel naar het wellnesscenter, maar ik mag niet naar de bowlingbaan. Hè? Bedoel, dat is een willekeur, die is niet uit te leggen. En als je weet hoeveel ondernemers nu ten onder gaan, met de rug tegen de muur staan, geen geld meer hebben, nul omzet hebben,
en zonder parlementair debat.
En, is geen, en je kan nergens heen. Hè? Dat is niet het loket. Stel, je hebt een eigen van een woningcenter. Je mag niet open. Het is niet het loket waar je naartoe kan. Je kan zeggen, nou, ik ben het niet met die beslissing eens. Nee. Of ik, hè? Nul. Je bent gewoon hier aan overgeleverd.
Ja, terwijl ook al die mensen zouden zeggen, die ondernemers, die veel spreekt natuurlijk ook. Ja. Gebruik nou eens je gezond verstand. Tenminste, dat zou ik me zo kunnen voorstellen.
Maar,
wat is dan gezond verstand?
Als die verordening zegt, nee, u mag niet, punt. U moet dicht blijven. Dan heb je geen keus. Dan moet je.
Caroline van der Plas, gezond verstand, zegt Hubert Bruls. Er is natuurlijk niemand tegen. Maar ouderen zo lang opsluiten in verpleeghuizen, even helemaal wat anders, hè? Niemand mag er op bezoek. Is getuigd dat van gezond verstand?
Het getuigt van dat niemand eigenlijk wist wat ze overkwam. En ja, we gaan dan maar ergens beginnen. Op zich, ja, je kan het denk ik de regering niet kwalijk nemen dat zo is besloten. He, de ouderen zijn ook wel een kwetsbare groep. Ik moet wel zeggen, ik vind er wel heel veel tegenstellingen in zitten. He, de ouderen in verzorgingstehuizen, die mogen niemand op bezoek hebben. We gaan met z'n allen weer naar de IKEA. We gaan met z'n allen weer naar het strand. En dan denk ik van, ja, ik vind dat toch ook wel een beetje onmenselijk. We moeten daar ook goed naar kijken.
Ja, toch nog een ander ding voor we gaan naar het nieuws van 6:30. Heeft ook te maken met gezond verstand. Wat vindt u? BOA's zeggen dat nu. Hè? Geef ons dan in ieder geval die wapenstok. Geef ons pepperspray. Want op deze manier handhaven, ja, daar worden wij slachtoffer van. Hè? Want we worden nu aangevallen.
Daar hebben ze wel gelijk in. We hebben de agenten van de straat gehaald. En die zitten nu achter een bureau of die zitten achter de maffia aan. En, en daarvan zijn de BOA's min of meer in de plaats gekomen, maar zonder het instrumentarium van de agenten. Dus wat we in IJmuiden hebben gezien is natuurlijk helemaal schrikbarend. Maar dus daar werden ze aangevallen omdat ze zich niet konden verdedigen. Maar ze moeten ook gewoon handhavend kunnen optreden. En ik zie het helemaal niet zitten dat er geweldig veel overheidspersoneel met wapens rondloopt. Maar je kunt niet de vragen om de openbare orde en veiligheid te waarborgen zonder dat je jezelf kunt verdedigen en zonder dat je zelf wapens hebt.
Hans Biesheuvel, wat vindt u?
Als het hier 100% mee eens, want dit maakt natuurlijk ook allerlei winkelstraten mee, hè, met allerlei overlast en noem maar op. Dus ik zou zeggen, snel goed naar die BOA's gaan luisteren, want dat hebben we echt keihard nodig. Want die agenten zie je nauwelijks, de BOA's zie je heel veel. En die zijn voor het veiligheidsgevoel voor mensen ontzettend belangrijk.
Zegt u wel wat, hè? Agenten zien we nauwelijks. Te weinig. Veiligheidsgevoel.
Ja, te weinig.
Als we die niet zien.
Ja. Nou ja, dus, maar goed, ik ben een voorstander van die BOA's. Hè, die doen goed werk, maar zorg dat ze in ieder geval kunnen verdedigen.
Het is bijna 6:30 en dus is het de tijd om eens ons te gaan verdiepen in de laatste actualiteiten.
NPO Radio 1.
De hoogtepunten van het nieuws, voorgelezen door Lot Lewin.
Na succesvolle proeven met muizen zijn Thaise wetenschappers begonnen met het testen van een coronavaccin op apen. De minister van Onderzoek hoopt in september de eerste positieve resultaten van de test te kunnen melden. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn duizenden demonstranten in hun auto de straat opgegaan om te protesteren tegen de regeringsaanpak van de coronacrisis. Ze zijn boos over de economische schade en het banenverlies. En ook in Eindhoven was vanmiddag een kleine demonstratie. Daar kwamen ongeveer 30 mensen bij elkaar om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Op de basisschool in Eigelshoven zijn na 4 eerdere besmettingen geen nieuwe coronagevallen aangetroffen. Dat meldt de GGD in Limburg nadat al het personeel is getest. Donderdag werd bekend dat een lerares en 3 andere personeelsleden zijn besmet. En een energiebedrijf in het Verenigd Koninkrijk betaalt Britten om komend weekend elektrische apparaten te gebruiken. Omdat veel bedrijven en winkels gesloten zijn, is de energieleverancier bang dat de ongebruikte stroom het net zou kunnen overbelasten en stroomuitval zou kunnen veroorzaken.
En voor het weer is aangeschoven Marco Verhoef. We hadden het er net aan tafel over het wel heel lang droog is. En ik kijk dan zo af en toe, dat weet je, pagina 704. Ik ben nog zo conservatief wat dat betreft.
Heel goed.
Zie ik ook allemaal 10%'tjes, dus regen komt er niet.
Nou, morgen staat er denk ik geen 10%.
Oh, iets
want,
meer?
Morgen gaat er echt wel een paar millimeter vallen. Wow, zo. Hoera. Maar ja, dat is wel de bekende druppel op de gloeiende plaat. Ja. Het is inderdaad vandaag alweer een prachtige dag met veel zon.
Jawel.
Hier en daar wel een felle bui. En morgen ziet er wat dat betreft wel anders uit, omdat we meer bewolking hebben. En uit die bewolking valt vooral in het noorden en oosten van tijd tot tijd regen, op andere plaatsen een enkele bui. En in het zuidwesten van het land hebben we dan de meeste kans op nog een beetje zonneschijn. Net als vandaag staat er morgen ook weer een stevige wind, dat wel. En de temperatuur pakt wat lager uit. Het wordt slechts, dus aanhalingstekens 14 tot 17 graden. En dat is inderdaad wat aan de koele kant.
Maar dan gaat het daarna wel weer beter, met die temperatuur.
Ja, dan komen die 10%'tjes van jou weer helemaal tot hun recht. Want vanaf maandag hebben we weer een aantal droge dagen. Sterker nog, waarschijnlijk gewoon tot en met volgend weekend minimaal. En dat betekent dat die droogte absoluut niet tot een eind komt. Bovendien komt er meer ruimte voor de zon. Maandag nog wel vrij veel wind, daarna wordt het rustiger. En zien we de temperaturen oplopen naar 20 graden en meer.
Dit is BNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer.
Fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op deze zender NPO Radio 1. En ja, het is gewoon zo. Mooie gasten aan tafel. Kan er niks aan doen. Caroline van der Plas, u bent agrarisch journalist en ook oprichter van de Boer-Burgerbeweging. Hij wordt net uitgebreid over gehad. Ja, toch nog even. Dat weer, hè? Dat het al zo lang droog is. U spreekt natuurlijk heel veel boeren.
Ja.
Hebben ze er al last van?
Ja, daar hebben ze zeker last van. Ja, daar hebben ze natuurlijk al een paar jaar nu last van. Ik geloof dat het derde jaar op rij is met de droogte.
Wilt u daar ook wat doen, aan doen in Den Haag? Zorg voor meer regen?
Ja, ik heb geen toverstaf helaas. Anders zou ik heel veel dingen toveren die ik graag zou willen. Ja. Maar ja, goed, ja, dat is natuurlijk wel een probleem.
Maar boeren zijn inventief. Kunnen ze ook, kijkend naar de toekomst, hier iets zelf aan doen? Waar het irrigatie betreft?
Kijk, boeren zijn altijd innovatief geweest. Maar kijk, gewassen in Nederland en over de hele wereld zijn gewoon afhankelijk van de goede weersomstandigheden. En die kun je in die zin niet sturen. Hoewel er partijen zijn die denken dat we dat wel kunnen sturen. Maar dat kunnen we natuurlijk niet sturen. Ik bedoel, boeren moeten het ermee doen. Ze hebben gelukkig goede belangenbehartigers weer. Eventjes los van het landbouwcollectief, maar hun eigen belangenbehartigers. Die daar ook druk mee bezig zijn. Dus, het komt er eigenlijk op neer dat iedereen hoopt gewoon op regen.
Ja, nou ja, tenminste iedereen die daarvan afhankelijk is, toch zeker. En eigenlijk zijn we er allemaal van afhankelijk. Anders krijgen we te maken met hogere prijzen voor alles wat uit de grond komt. Dus het is voor iedereen in het belang dat Marco Verhoef zo dadelijk gaat zeggen dat er toch wel regen valt. En heel veel ook binnenkort, maar goed. Hans Biesheuvel, u bent ook hier nog steeds. Heel fijn, u bent oprichter van ONL voor ondernemers. Gaan we het zo dadelijk over hebben, hoor. Siep Winia, u bent journalist en schrijver. Ja, waar gaan we het dan over hebben? Natuurlijk over dat steunpakket. Want de zakken zijn diep en we laten u niet vallen. Dat was de boodschap in het begin van de crisis. En dus komt er een nieuw steunpakket dat volgende maand, juni, al ingaat. Maar met de reusachtige transactie van 13 miljard euro komt ook de volgende boodschap.
We gaan dit met z'n allen, alle 17 miljoen Nederlanders, gaan dit voelen. We weten dat we in een recessie zijn beland en dat de gevolgen daarvan, zeker op persoonlijk niveau, voor mensen ingrijpend kunnen zijn. We vragen elke werknemer, elke ZZP'er en elk bedrijf daarom ook om aanpassingsvermogen. Om inventief te zijn en bereid te zijn om waar nodig een ander pad in te slaan. En de voorbeelden zien we al op allerlei plekken. En dat verdient groot respect.
U kunt meepraten met deze uitzending, haast ik me te zeggen. Hashtag WNL of @WNL Opiniemakers. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1-app. Even met u beginnen, Hans Biesheuvel. Want Hoekstra, onze minister van Financiën, heeft het over die voorbeelden, die respect afdwingen van ondernemers die nu alweer bezig zijn met niet alleen het water boven het hoofd boven water houden. Maar ook misschien een andere koers gaan varen. Welke voorbeelden kent u?
Nou, we kennen heel veel. Hè? Heel dicht bij huis, kijk maar naar de sportscholen. Hè? Die mogen niet open, maar die hebben nu gewoon buiten de apparaten neergezet. Mm. Je ziet, ik ken iemand waar ik laatst op bezoek was, Kai Poelen. Die maakte babydraagdoeken, die maakt nu mondkapjes. Hè? Ik was bij Faber Vlaggen, een van de oudste bedrijven in Nederland. Maakt ook mondkapjes tegenwoordig. Verkoopt weinig vlaggen meer. Je ziet ontzettend veel ondernemers gewoon zich aanpassen aan de omstandigheden. Sommige bedrijven hebben die mogelijkheden. Ik noem het net een paar voorbeelden op. Maar ja, als je een woningcentrum hebt op dit moment, dan mag je niet open. En dan kan je heel weinig doen om op een andere manier geld te verdienen. Dat geldt ook in de evenementensector, de reissector. Zijn sectoren die keihard getroffen zijn. Ja, dat kan je niet aan ondernemers handelen, wijten. Dat is puur beleid naar aanleiding van die coronacrisis.
Worden dat met die ondernemers ook, voor u dan hele korte gesprekken? Omdat u ook weet, er valt op dit moment gewoon helemaal niks aan te doen.
Nou, die gesprekken zijn niet kort, want je probeert natuurlijk toch die mensen ook een klein beetje op de been te houden mentaal. Hè, en toch te kijken van, kunnen we ze ideeën meegeven om toch een klein gaatje te vinden. Daarnaast zijn we natuurlijk in Den Haag keihard bezig iedere dag om te zorgen dat zoveel mogelijk bedrijven de mogelijkheden die er zijn, dat we die kunnen gaan benutten.
Ja, dat lobbywerk van nu, hè, zie ik dat terug in bijvoorbeeld vandaag een groot stuk in de Telegraaf over dat bedrijven ook vergoed moeten krijgen van de overheid de ontslagvergoeding of transitievergoeding, zoals het dan heet.
Nou, ik heb niet gezegd vergoed, maar voorfinancieren.
Oh.
Kijk, het lastige is nu, dat we komen natuurlijk nu echt midden in de recessie terecht. Bedrijven moeten reorganiseren, bedrijven moeten zorgen dat ze doorheen komen. wordt ook heel veel door de bank nu afgedwongen. Die zegt, ja, we willen wel extra geld in uw bedrijf stoppen. Of het krediet handhaven. Maar wilt u wel even wat aan uw kosten gaan doen? Nou, dat zit toch vaak in de personeelskosten.
Ik las het echt vrij goed. Maar het is dus voor financieren. Met andere woorden, dat geld moet ooit wel weer terug worden betaald.
Nou ja, kijk, ik zou het liefst... mag van mij best dat de staat dat allemaal gaat betalen. Maar dan wordt het heel duur, denk ik. Maar het probleem is nu dat je bij veel ondernemers ziet... dat ze dus wel een aantal mensen moeten laten gaan. Ja, door die transitievergoeding dat heel moeilijk kunnen financieren... gaat de liquiditeit het bedrijf uit. Dat willen we niet.
Want het kan 75.000 euro per werknemer zijn. Niet waar? Zo is het
maar als je 8 medewerkers...
Nee, ik bedoel, dat is een substantieel bedrag.
En je moet er 3, stel, je hebt 8 medewerkers, je moet er 3 laten gaan. Dan kan het je zo'n ton kosten. Ja. Die liquiditeit hebben ondernemers vaak niet. De bank financiert dat niet. Dus mijn voorstel is, zorg dat die bedrijven wel kunnen gaan reorganiseren. Ik wil niet dat de werknemers dan de dupe zijn. Dus ik heb tegen minister Koolmees gezegd, ook tegen de metro, financier dat dan voor.
Koolmees wil ook niet dat ondernemers de dupe zijn. Nee. Maar is hij enthousiast over uw idee?
Nou, het woord enthousiast is niet op zijn plaats in deze situatie. Maar hij heeft er veel begrip voor dat veel bedrijven... Kijk naar de KLM. Hè? De Nederlandse overheid zegt ook, we willen best een paar miljard instoppen. Maar wilt u wel even naar uw kosten gaan kijken? En zorgen dat u de kosten op niveau brengt in verhouding tot de omzet? Nou, dat moet ieder bedrijf op dit moment doen. Ja. Die wet arbeidsmarkt in balans, hè, die hebben we te danken aan Lodewijk Asscher in feite. Dat is het vervolg van de wet werk en zekerheid. Dat is voor werkgevers geen fijne wetgeving, kan ik je zeggen. Ontslaan van mensen is duur en heel ingewikkeld geworden. Dat blijft het. Maar die transitievergoeding zit nu echt in de weg. En daar moeten we iets aan doen. Want anders gaat dat aanpassingsvermogen, waar minister Hoekstra het over heeft, dat gaat onvoldoende tot zijn recht komen. En dat hebben we nu wel keihard nodig.
Ja, het aanpassingsvermogen is een hele mooie term van Hoekstra. U gebruikt hem nu ook, Sibinia. Want die hele economie van ons, dat horen we van iedereen, die moet zich aanpassen aan een nieuwe realiteit. Maar we zijn nu dus bezig met miljarden en miljarden, miljarden overmaken in, of naar, zou je kunnen zeggen, nog een oude economie. En je weet niet welke economie je daarmee eigenlijk voorfinanciert. En lijkt me een riskante business.
En misschien is die volgende economie, lijkt u wel verdomd veel op de vorige economie voordat corona er
was. Zou het nog kunnen.
Dus dit aanpassingsvermogen, wat echt van ondernemers wordt gevraagd, dat is een reeks van aanpassingen. Want je moet deze tijd doorzien te komen met allemaal gelegenheidsproductie of gelegenheidsmarketing. Maar ondertussen moet je nadenken van wat ga ik straks al dan niet anders doen dan ik je voordeed. Ja. Misschien heb ik dan minder concurrenten. Dat is dan voor de overlevende misschien een meevaller. Maar de suggestie dat we straks in de duurzame, diverse, ideale GroenLinkse wereld gaan wonen, die kans is ook niet heel erg groot.
Die suggestie ziet u maar al te vaak verkondigd?
Ja, natuurlijk. In een combinatie van voorspellingen en wensdenken. Tref je dat voortdurend aan, dat alles wordt nu anders. Nou, er gaan een paar dingen anders worden. Dat laat zich voorspellen. Wat anders gaat worden, is dat we treffen legere winkelstraten aan. Dat gaat in ieder geval de eerstkomende tijd gebeuren. We gaan meer internetboodschappen doen dan we hebben gedaan. Dat hebben we nu geleerd de afgelopen maanden. Ook de mensen die dat niet gewend waren.
Misschien ook wel minder blijvend naar kantoor.
Dus zal ook de komende jaren, ik denk dat echt nog wel jaren gaat duren voordat het vliegen en vliegbewegingen, ook het business vliegen, weer op niveau komt als dat ooit het geval is. Maar de vraag is of dat nou een wezenlijk andere samenleving of een wezenlijk andere economie is. We gaan echt niet tot in 2030 een 1,5 meter samenleving en economie meemaken. En alle ondernemers, want we hebben het hier over nu, die moeten zich dus nu afvragen, welke transitie van meneer Hoekstra moet ik allemaal tegelijkertijd doen? Ik moet eerst nu me aanpassen aan de omstandigheden van nu. Dan moet ik me tegelijkertijd aanpassen aan de omstandigheden die hierna komen. Maar ik heb geen idee welke dat zijn. Maar goed, mijn boodschap luidt, voor zover, ik ben geen profeet, maar meestal lijkt de toekomst verdomd veel op het verleden.
Omdat de markt het ook gewoon zelf moet doen, Hans Biesheuvel. Zoveel sturende kracht heeft de overheid niet?
Nou kijk, de markt moet het zelf doen. Alleen op dit moment zitten we natuurlijk in een crisis die niet veroorzaakt is door foute beslissingen in het bedrijfsleven.
Niet door de markt.
Niet door de markt, maar door politieke beslissingen. Daarom vind ik die steunmaatregelen.
Het is een man-made crisis eigenlijk. Hè?
Precies. Ja. Maar kijk, ik ben het met Siep voor een groot deel eens. Maar ik zeg er wel eerlijk bij. Kijk, we moeten nu eerst overleven, hè, als bedrijven. Hè, want dat, het idee van we gaan nu allemaal toeters en bellen bedenken, hè, dat ben ik met Siep eens, dat gaat niet werken.
U ziet ook te veel wensdenken.
Nou ja, kijk, de KLM moet eerst maar überhaupt zien te overleven. We kunnen nu tientallen eisen aan zo'n bedrijf gaan stellen, maar we weten niet of ze over 3 weken überhaupt nog bestaan.
Heeft de Tweede Kamer uiteindelijk ook geconcludeerd en niet te zwaar belasten met duurzame eisen?
Dus wij hebben ook bij premier Rutte 2 weken geleden een manifest aangeboden, overleven en vernieuwen. Eerst overleven, dan vernieuwen. En dat vernieuwen, dat zal denk ik in de winkelstraat heel sterk gaande. Was al gaande, wordt nu versneld. Maar het biedt ook kansen. Hè. Ik zie het ook met mijn eigen collega's. Ik heb mensen door heel Nederland wonen. En we hebben nu 2 keer zoveel productie gedraaid als anders. Omdat we niet meer reizen. Omdat we allemaal van het huis met Zoom en al die dingen werken.
Wat voor productie waar heb je het dan over?
Nou ja, wij produceren dan vooral adviezen en. Hè?
Ja, ja. Uw eigen bedrijf hebt u het dan over.
Maar ik bedoel.
Produceert adviezen.
Nee, maar ik bedoel. En we hebben 1000 ondernemers per dag aan de telefoon. Ja, nee, noem het allemaal maar op. Maar ik bedoel, ik wil maar zeggen dat ook ook bij mij is voortschrijdend inzicht. Ja. Als ik zie wat we de afgelopen 2 maanden gewonnen hebben in tijd. Door niet elke dag in die trein met z'n allen te stappen. Door niet zoveel te vergaderen met elkaar.
Dat blijft, denkt u?
Dat blijft. Ja. En ik probeer die tijd die ik gewonnen heb nu slimmer in te zetten. Om toch sneller een aantal dingen in gang te zetten. Waar ik een jaar van geleden van dacht, nou, daar hebben we nog 3 jaar voor nodig.
De economie van de toekomst, die zijn we dus nu aan het boetseren. Ja. Caroline van der Plas. En dat betekent dus ook banen van de toekomst. Hebt u daar enig zicht op wat dan de banen van de toekomst zijn? Of is dat echt allemaal nog toekomstmuziek? En ook omgeven door misschien wel heel veel mistig wensdenken?
Nou ja, de banen van de toekomst zijn natuurlijk sowieso de banen wat echt mensenwerk is. Hè? Als je nou kijkt bijvoorbeeld naar de zorg, ik weet niet hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar tot voor de coronacrisis piekerde er bijna niemand over om een baan te kiezen in de zorg. Nu heeft die zorg heel veel weer draagvlak gekregen. Ik zie ook als ik hier in Hilversum binnenkom rijden, allemaal rode harten. Ja. Daar is ook heel veel behoefte aan natuurlijk. Ja. En ik denk dat we dat ook zeker moeten stimuleren.
In 2017 deed de Universiteit van Maastricht een onderzoek naar wat toen de banen van de toekomst waren. En opeens stond verpleegkundige, de zorg. 2, ingenieur. En 3, opnieuw de zorg, want manager van de zorginstelling. Ik wist nooit dat we tekort hadden aan managers in dit land, Sibinia. Ja.
In de zorg wordt er door betwijfeld of het tekort aan managers daar wel echt bestaat. maar wat vaststaat is natuurlijk dat als er veel arbeidsaanbod is, en dat arbeidsaanbod is sterk groeiende, dat noemen wij doorgaans werkloosheid. Als de werkloosheid toeneemt, dan zal daarmee de toestroom naar de zorg sowieso een stuk makkelijker worden. En dat is weer een beetje treurig voor de verpleegkundigen met name. Dat betekent namelijk dat de kans dat de lonen daar een beetje op peil zullen geraken voorlopig afwezig is.
Ja. De toekomst, daar is hij ook in geïnteresseerd. Sterker, hij heeft er zijn ideeën over ontvouwd deze week. Ik heb het over Frans Timmermans, vicepresident van de Europese Commissie, over de toekomst van de boer en van de landbouw en dat alles binnen de kaders van de Green Deal.
We believe that in this period of the world struggling with a pandemic, we should also be thinking about how to increase our resilience. So in that context, the biodiversity and farm to fork strategies are a central element of the EU recovery plan. They are crucial for our health, they're crucial for our well-being, and also for creating immediate business and investment opportunities so we can restore the EU's economy as fast as possible.
Ja, dat was Frans Timmermans, dat kon je ook al horen, want niemand spreekt zo mooi Engels als hij. Caroline van der Plas, waarover bent u het meest enthousiast als u zijn plannen zo voor u ziet?
Nou, het meest enthousiaste ben ik dat hij erkent dat de boer echt de belangrijke speel is in de voedselzekerheid. Dat staat buiten kijf.
Want die markeerstift wordt door te weinig mensen gebruikt?
Nou, ik denk dat er gewoon heel weinig mensen zijn die zich realiseren dat de boer zeg maar verantwoordelijk is voor ons voedsel. En Nederland heeft het meest veilige en duurzame voedsel ter wereld.
Excuus, maar Frans Timmermans zei dat zelf 4 maanden geleden nog niet, hè? Voor alle duidelijkheid.
Nee.
Dat misschien wel handig om even te markeren dat Frans Timmermans tot 4 maanden geleden ook nog hele andere dingen zei over boeren, toch?
Nou ja, een paar maanden geleden zei hij nog dat de boeren in Nederland in een oud systeem zaten.
Ja, maar hij wil ook een nieuw systeem, dat verkondigt hij nu. Er moet een nieuw systeem komen. Waaronder bijvoorbeeld 25% biologische landbouw.
Ja.
En tegelijkertijd voedselzekerheid. Nou weet je van biologische landbouw dat je meer grond nodig hebt voor uiteindelijk minder product.
Ja.
Dat is wat anders dan de intensieve landbouw waar we hier in Nederland om bekend staan.
Ja.
Kunt u dat rijmen met toch inderdaad die voedselzekerheid?
Nou, dat kan ik dus totaal niet rijmen. Oh. Ten eerste is 25%
veel.
Dat is ondenkbaar. Ik geloof dat Zwitserland een van de meest strenge landen op het gebied van regelgeving voor boeren. Dit is geloof ik 15%.
Oostenrijk is, staat een kop. Iets meer dan 20% nu al.
Ja, klopt.
Maar Nederland doet het wat dat betreft.
Ja, maar daar wordt natuurlijk zwaar gesubsidieerd. Ja. Boeren krijgen daar gewoon ook bijvoorbeeld varkenshouderij. Die krijgen per varken krijgen ze gewoon een toeslag als het biologisch is. Dus het gaat heel veel geld kosten ten eerste. Ten tweede begrijp ik niet. Dit is een marktding. Hè? Je kan niet zeggen van 25% moet biologische landbouw worden. Want de markt vraagt er ook in Nederland nog steeds niet genoeg om. Dus dat vraag ik me af van hoe wil hij dat dan doen? Ik zie heel veel regelgeving op de boeren afkomen. Nou, we weten allemaal dat elke nieuwe wet en regel geen inkomsten oplevert, want het staat in de wet. Je haalt de innovatiekracht van boeren weg, want elke nieuwe regel kost de boer geld, maar wordt dat ook terugbetaald in de prijs. Ten derde is een, sorry, nog een hele belangrijke. Ten derde zet Europa de poorten wagenwijd open voor producten uit Brazilië, uit Mexico, uit Amerika,
dat zegt hij niet, hoor.
Uit Thailand. Nou ja, dat kan hij niet zeggen, maar dat is wel zo.
Dat leest u tussen de regels door?
Nee, dat zijn gewoon handelsverdragen die worden gesloten.
Ah, CETA bijvoorbeeld.
En CETA bijvoorbeeld. Zijn collega Phil Hogan, commissaris van Handel, is een groot voorstander van de CETIP en de TTIP en Mercosur. Nee, dat zijn gewoon handelsverdragen met Zuid-Amerikaanse, Noord-Amerikaanse landen. Maar ook in Azië, Thailand, Vietnam, Australië komt er allemaal aan. Dus wat gebeurt er? Aan de ene kant zegt Frans Timmermans, lieve boeren in Europa, in Nederland, jullie moeten het allemaal gewoon leuk en gezellig doen. En biologisch, meer landbouwgrond gebruiken, meer regels. En we gaan dat doen voor de Europeanen. En aan de andere kant, want dat is die voedselzekerheid waar hij over praat. Want daar kun je geen voedselzekerheid meer hebben. Maar dat wordt geïmporteerd straks.
En dat is niet biologisch, begrijp ik dat goed?
Sipwini, is dat zo? In Canada zijn ze niet zo van de biologische weg.
Ja, weet je, ik wil geen onderscheid maken tussen of biologisch nou beter of slechter is. Waar het om gaat, is dat er in Canada, Amerika, Brazilië, al die landen wordt gewoon tegen een hele lage kostprijs voedsel geproduceerd.
Ja. En dus niet biologisch, toch? En dan, waarschijnlijk.
Ze zullen misschien, er zal ook
misschien
wel een biologisch
zijn. Maar is het niet veel duurder daar, biologisch? Is dat is het duurder? Want ik vraag me of wil... Dat
de kosten zijn natuurlijk ook hoger.
Ja, maar wil de consument het
voor de consument dus ook?
Dat is gewoon een vraag, hoor.
Ik heb, het is behoorlijk duurder. Ja.
Ja. En maar wil de consument al betalen, vraag me dus
af. Dat is dus de vraag. Kijk, als je dan nu ziet... kijk, op een verjaardag, ik weet niet hoe het bij jullie is hoor, maar op een verjaardag zit bij mij de hele kamer, eet allemaal biologisch. Allemaal.
Zitten bij mij met twee mensen in mijn kamer.
Exact. Iedereen, want als je hebt, ze kopen allemaal bij de slager. Ze gaan nooit naar de supermarkt. Ze kopen allemaal bij de groenteboer. Boer komen ze ook echt 3-4 keer in de week en ze eten allemaal biologisch.
Ja. En als dat ik, kan niet, zegt
en
u,
als ik
dan
in mijn voormalige Phoenixwijk naar de Albert Heijn ga, dan zie ik al die mensen bij wijze van spreken, die zie ik daar toch allemaal kopen. En ik zie de gangbare kip is weg en het gangbare varkensvlees is weg. En het scharrel en het biologisch, dat is er dan nog. Wordt ook wel gekocht. Maar wat de consument zegt en wat hij doet, dat zijn twee verschillende dingen.
Ja. Verschillende dingen, zegt u mooi. Ook dit hele het plan, het masterplan van Timmermans in de zijnen, hangt ook van conflict aan elkaar, vindt u ook, Sipwini?
Nou, in zijn redeneringen zijn het allemaal kansen natuurlijk. Dus Frans Timmermans is de win-win-win man, zal ik maar zeggen. Dus hij bedenkt plannen die goed zijn voor het klimaat en goed zijn tegen corona en goed zijn voor de biodiversiteit. En het kost allemaal niks. Dat kan niet allemaal waar zijn. En dat zal ook blijken dat het niet waar is. En de eerste praktische consequenties hebben we net al gehoord. Als het zo is dat de Europese consument, de Europese burger, voor zover die bestaat, als die in de praktijk misschien maar een paar procent, laten we zeggen, biologisch koopt, en dat echt al jaren op een heel laag percentage zit. We weten uit eigen ervaring, er is een keten hier in het westen van het land die heet Markt met een Q. Die zou dan de firma zijn, die zou dan biologisch eten en zo, en het duurzame eten op de markt brengen. Die is nu failliet, althans gesloten bij mijn weten. Ja. Dus dat is
dat is
een realiteit.
Hans Biesheuvel, ik wil ook even een financieel aspect eruit lichten. Want ik zei al, dit maakt allemaal onderdeel uit van die Green Deal. deel van hem. Van hem zeg ik, dat is een beetje flauw. Natuurlijk van de hele commissie. Het risico is groot dat we een extra last op de schouders van onze kinderen leggen. En die extra uitgaven doen in een economie waar onze kinderen niets aan hebben. Maar er worden op dit moment al honderden en honderden miljoenen. Miljarden uitgegeven inderdaad. We gaan boven de biljoen uitstijgen voor coronasteun. Dan komt dit mega project, ook in financiële zin, nog eens bovenop. Je legt toch al een gigantische financiële last op de volgende generatie? Of snap ik iets niet? Ja, ik snap heel veel niet.
Zeker, dat is natuurlijk sowieso nu de zorg. Ik zeg wel eens, we onderhandelen nu in een week miljarden bij elkaar voor het bedrijfsleven waar we normaal jagen over doen.
Ja, u ook.
Ik ook natuurlijk. En dat doe ik natuurlijk voor mijn achterban. En daar sta ik volledig achter. Maar tegelijkertijd moet ik wel realiseren, het moet ooit weer een keertje terugbetaald worden of terugverdiend worden.
Ja, of hoeft dat niet?
Nou ja, kijk, nu is het geld heel goedkoop. Hè? Dus nu voelt het alsof het allemaal niks kost. Maar uiteindelijk komt er een dag dat we denken, oké, nu moet het een keer terugbetaald worden. Nu moeten we aan de slag.
Ja, want Timmermans zegt, we moeten denken aan onze kinderen. Denkt u ook aan? U hebt zelf ook kinderen.
Ja, precies.
Dus waar zouden we hem mee op dan?
Dat doet hij ook. Die kinderen gaan het betalen.
Die gaan het betalen.
Er zijn twee mogelijkheden. Er zijn twee theorieën populair op dit moment. De ene populaire theorie is dat we een centrale bank hebben staan in Frankfurt. En die, je weet niet hoe het gaat, maar die maakt geld. Hè? Dus ja.
Monetaire financiering.
En dat was vroeger een probleem. Dat vonden we ook in Duitsland een probleem. Vonden we in Nederland een probleem. Dat vonden ze in Italië niet een probleem. Want we waren niet anders gewend. Maar de Italiaanse methode is nu de standaardmethode geworden. En die wordt ook steeds populairder in de salons, ook onder sommige economen.
Dat is niet populair 1. Bij u dan?
Nou ja, maar er is nauwelijks inflatie, de rente is negatief. Dus ja, er valt al wat voor te zeggen op dit moment. Het voelt als gratis geld.
Maar u zegt
oppassen. Het zorgelijke.
U zegt oppassen.
Nou, het grote risico vind ik dat dus Londen niet gaan hervormen en vernieuwen. Dat zie je dus in Italië en Spanje. Je ziet dat in Frankrijk gedeeltelijk. Wij hebben dat in Nederland, vind ik, nog steeds de afgelopen 10 jaar ontzettend goed gedaan. We hebben uit die crisis.
Ja, maar Hans, er is geen land, er is niemand die gaat vernieuwen als je gratis geld krijgt.
Nee, dat zeg ik.
Dus het strooien met geld, door wie dan ook en met welke basis dan ook. Het is tovenarij, vrees ik. Maar goed, mocht het waar zijn. In ieder geval, tovenarij met geld is geen reden om te hervormen.
Ik ben er zwaar tegen wat er nu gebeurt. Kijk, nu in die coronacrisis ben ik voor die steun. Hè? Want nogmaals, dit is iets wat afgedwongen is door beleid. Dan moet je bedrijven steunen. Dan moet je zorgen dat mensen hun baan houden. Daar ben ik helemaal voor. Maar het beeld van we drukken maar bij, ongenuanceerd.
Nou, dat is niet alleen een beeld, hè?
Nou, nee, maar het gevoel is nu.
Whatever it takes.
Het gevoel is nu.
Dat is beleid.
Vrees ik bij heel veel mensen in Europa. Het kost niks. Het raakt ons niet. Nee, maar dus maakt het uit.
Niet alleen mensen in Europa. Dit is het regeringsbeleid. Ja. Ja? Dus al voordat deze coronacrisis toesloeg. Hadden wij vorig jaar zomer. Een minister van Financiën. En van het CDA. Dus helemaal niet van een weggooi traditie. Die zegt: nee, we gaan een investeringsfonds doen voor 50 miljard. Intussen gaat er veel meer geld om. 50 miljard. Want het geld kost toch niks. Nou ja, als dat is een gangbare opvatting. Kijk, het is aannemelijk dat het niet klopt, maar misschien voor een tijdje wel.
Nee, we hadden het in het begin van de uitzending, Caroline van der Plas, over gezond verstand. Waar hebben we het hier over als het over deze miljard? Nee, biljoen. Laten we dat toch gewoon even dat bedrag erbij pakken. Een miljard is al 1000 miljoen. Ja. En dan heb je een biljoen is 1000 miljard. Onmetelijke bedragen. Ja. En dat groeit allemaal aan de boom in Frankfurt.
Ja.
Gezond verstand om daar gretig van te plukken?
Nou ja, ik denk niet dat gezond verstand is. We moeten gewoon een reset maken. De coronacrisis, daar heb ik ook al eerder van gezegd. De wereld is zich aan het resetten. En wij moeten eigenlijk mee resetten. Het hoeft ook, wat mij betreft, persoonlijk. Het hoeft voor mij niet altijd maar meer, meer, meer. Of goedkoper. Of weet je, veel van alles. Misschien is het ook wel eens heel goed. Dat we wel leren dat er dingen niet meer zijn. Of dat niet alles kan.
Ja,
of
kritisch
dat
er kijken niet naar onze eigen consumptiepatroon.
Maar dan moet je ook bereid zijn om de economische groei op te geven. Dat is in feite wat de consequentie is. Dan moet je dus ook bereid zijn om armer te worden. Dat moet betekenen dat wij onze verzorgingsstaat moeten opgeven. Dat alles, dat de gezondheidszorg, zoals die nu nog oké is, dat die minder wordt. Dat moeten we allemaal. Dat is de consequentie.
Maar
en daar heeft niemand het over.
Dat kan niet, want we hebben een vergrijzing.
Huh? Nee,
we hebben een energie.
Dat niet kan.
We moeten meer verdienen.
Kan wel, maar
als we minder economie willen, betekent dat we minder belastingopbrengst hebben. Ja. Dat we minder premieopbrengst
hebben. Maar ik zeg, het kan dus niet. We moeten meer economie hebben. Want als we niet verdienen.
Ja, maar het leek me nuttig om dat even helder te maken.
Kunnen we de energietransitie niet betalen? Kunnen we die vergrijzing niet betalen? We moeten meer verdienen.
Nou ja, we kunnen er ook voor kiezen natuurlijk om een aantal van die uitgavenposten te schrappen. Die biljoenen die daarheen gaan. Want er zijn tal van dingen die bijvoorbeeld bij die energietraditie die zo stupide zijn en zo strijdig met het gezond verstand, wat we toch graag beleiden, dat dat een goede reden is om het op die grond te schrappen.
Dat was wel, ja, want ik moet er een eind aan maken, tenminste aan deze uitzending. Ja. Dat was wel het leidmotief. Dat was wel het leidmotief van deze uitzending. Het gezonde verstand. En ik hoop dat dat hier aan tafel, vond ik zelf wel, heeft geprevaleerd. Ik wil u danken voor het luisteren. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer. WNL Opinie maakt het debat op rechts. Ik dank u, Hans Piesheuvel. Succes natuurlijk de komende tijd met uw achterban. En de lobby daar in Den Haag die voortduurt. Caroline van der Plas, ook heel veel succes met de boer-burgerbeweging. En Siep Winia, heel graag tot de volgende keer. Morgen WNL op zondag met onder andere Fred Teven. Nou, dat is leuk, over zijn autobiografie. Meer dan boevenvanger. Om 10 uur op NPO 1 en zo dadelijk op deze zender. Proost! Zo heet het programma dat gepresenteerd wordt door Roos Mogree en Splinter Chabot. En even iets subjectiefs. Dat is een hartstikke leuk programma. Ik wens u daar heel veel plezier bij en graag tot volgende week. Dag.
Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland.
NPO Radio 1.
De overheid kondigde steunmaatregelen aan voor het bedrijfsleven.
Degene die het gore lef heeft om daar dan nog misbruik van te maken, ja, natuurlijk moet hij daar ook de overheid achter zich aan krijgen.
Maar dat misbruik vindt toch plaats.
We zien dat het geld, nadat het op de rekening is gekomen, onmiddellijk naar het buitenland wordt doorgestort. Dat het voor zaken wordt aangewend, zoals casinobezoek.
Daar blijft het niet bij. Zo wordt ook fraude gepleegd met mondkapjes.
Waar in eerste instantie een aanbetaling van nabij 1 miljoen gedaan moest worden. En daarna een verdere betaling van 30 miljoen.
Morgenavond om 7 uur in Reporter Radio. Hoe fraudeurs hun slag slaan in de coronacrisis.
Op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Met een fiets heb je het goed voor elkaar. Daarom hebben we bij de ANWB nu ook alles voor de fiets handig bij elkaar gezet. Kijk op anwb.nl/fiets.
Hallo, ik ben Arjan Oosterhof, een van de Electroworld ondernemers bij u in de buurt. Bij mij kunt u terecht voor stofzuigerzakken, batterijtjes of dat ene specifieke onderdeel voor uw wasmachine. Ik help u dus ook graag met de kleine dingen.
Electroworld, mooi voor elkaar.
Kijk voor een winkel bij u in de buurt op electroworld.nl.
Ik wil een e-bike, maar zonder onverwachte kosten. Een accu die altijd werkt en niet meteen de volle met betalen.
Te veel gevraagd? Wel nee. Met ANWB Fietslease zit jij op je nieuwe e-bike voor een vast bedrag per maand. En onderhoud, verzekering en pechhulp zijn inbegrepen. Dat is dus goed voor elkaar. Kijk op anwb.nl/fiets.
Hoi, ik ben Cas van Belsimpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Belsimpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. En bij de Huawei P40 Pro krijg je ook nog een smartwatch. Let op, je hebt nog tot woensdag, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Belsimpel. Alle telefoons en providers op één plek.
Dit is de tijd van doen. Dit is de tijd van doen. Vraag je adviseur naar het voordeelpakket schadeverzekeringen van Azer. En kies er bij schade voor dat het duurzaam wordt hersteld. Azer doet het.
Zonne-energie, daktuin, waterberging. Met een plat dak kun je zoveel meer. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak.
Wij Nederlanders vinden altijd wel een manier om goed samen te werken. Zelfs in tijden als deze. En we zijn op ons best als ieder van ons op zijn eigen manier aan de slag kan. Met de werkplek van KPN kun je overal samenwerken. Veilig en up-to-date. Dus ook vanuit huis. Zo ben je altijd in business. KPN, het netwerk van Nederland. Ontdek meer op kpn.com/samenwerken.
NPO Radio 1.